En ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel zin in deze ochtend. De ochtend begon al geweldig met inderdaad een tijd van God aanbidden. En het is zo mooi, ik zei het al in mijn gebed, God is groot. Daar verandert er niets aan, als wij nu aanbidden of niet. God is altijd groot. Maar doordat wij hem aanbidden, kunnen wij zijn naam in deze wereld groter maken. En doordat wij hem aanbidden, kunnen wij zijn naam in ons eigen leven groter maken. Want dan zeggen we daarmee nee tegen onszelf en ja tegen hem. En onze aanbidding gaat gewoon door. Hè? Aanbidding is niet alleen liedjes zingen of aanbidding is niet alleen iets doen met muziek. Maar aanbidding gaat nu in de preek gewoon door. We gaan naar de Bijbel kijken, we gaan naar het verhaal van God kijken. En we gaan gewoon door in ons hart met het aanbidden van Jezus. En daarnaast heb ik heel veel zin in deze ochtend, omdat ik echt geloof dat God vanochtend iets nieuws zal gaan doen. Ook tijdens deze preek. En daar ben ik heel enthousiast over. Zo enthousiast zelfs dat ik vanochtend mijn meest sportieve schoenen heb aangetrokken. En dat doe ik niet vaak. Ik ben niet zo'n sportman en sportiever dan dit wordt het echt niet. Maar normaal heb ik mijn... Oh, wauw, dat wordt zelfs op ingezoomd. Mooi, hè? Maar ik heb echt het idee dat we vanochtend achter Jezus aan zullen rennen. En ik ga echt niet veel stilstaan vanochtend, want ik geloof dat Jezus vandaag iets nieuws zal doen in ons midden of thuis. Bent u het met me eens? Hebben we daar geloof voor? In geloof gaan we vandaag Jezus achterna. En daar heb ik ontzettend veel zin in. En dat begon niet vanochtend toen ik opstond. Ik stond niet zo op. Bijna wel hoor. Ik ben echt wel een ochtendpersoon. Maar al een paar dagen, eigenlijk al een paar weken, heb ik heel veel zin in deze preek. En precies om deze zin. Omdat ik geloof dat God iets nieuws zal gaan doen. En daar spreek ik al een paar weken over. Ik heb in een van mijn digitale preken wel eens genoemd dat ik sinds het begin van de coronacrisis, wanneer was dat? Maart, april. Dat ik heel vaak ben gaan wandelen. Toch iets sportiefs in mij. Kijk eens aan. Ik ben heel vaak gaan wandelen. In de avonduren, kilometers, een paar uur als de kinderen op bed lagen. En dan wandelde ik in de bossen. Bij ons op de Veluwe hebben we heel veel bossen. En dan was ik op zoek naar wilde dieren, hè, wilde zwijnen en herten. Heel mooi, heel veel hebben we er. Maar ook was ik dan bezig met mijn hoofd leegmaken. En met focus op Jezus. Met stille tijd houden of tijd met God houden. Zoals we dat zo mooi noemen. En ik had het, en ik heb het nog steeds, dat hebben we allemaal. Maar ik had het heel erg nodig om zo dicht bij Jezus te zijn. In een hele moeilijke periode waarin we allemaal doorheen gingen. En een paar weken geleden was ik opnieuw aan het wandelen. En mijn aandacht werd getrokken naar een hele bijzondere boom. En ik had die boom al heel vaker gezien. Die boom die is daar echt al heel lang. En toch op een gegeven moment werd mijn aandacht op een hele bijzondere manier naar die boom getrokken. Normaal loop ik er met een wijde boog omheen. Dat moet je doen. Maar nu ging ik toch een beetje van het pad af. En ging ik die boom eens wat dichter bekijken. En ik heb een foto meegenomen van deze boom. Daar zien we hem. Hele mooie boom. Ik ben geen fotograaf. Dit is het beste wat er kon. Maar dit is een deel van de boom. Oké? Dit is de stam. Hele brede stam. Hele mooie stam. Hele rechte stam. Echt heel mooi. Er groeit wat mos overheen. Maar we zien op deze foto ook al een stuk van, hoe noemen we dat, het loof. Het stuk van de bovenkant van de bladeren. En de volgende foto laat dat nog veel mooier zien. Hier zien we nog veel meer van de bladeren. En wat ik zei, die foto is een paar weken geleden gemaakt. Dus de bladeren zijn nog mooi fris groen. Er zit heel veel leven in deze boom. Deze boom draagt ontzettend veel vrucht. En over een paar weken zal waarschijnlijk deze boom van kleur veranderen. Tenminste, de bladeren zullen van kleur veranderen. En nog een paar weken later zullen deze bladeren naar beneden vallen op de grond, zoals de meeste bomen doen. En dan over een paar maanden zal die in zijn winterslaap gaan. En dan nog over een paar maanden zullen er weer nieuwe knoppen aan die boom komen. Zullen er weer bladeren aan deze boom komen. De lente, daar kijk ik alweer ontzettend naar uit. En dan begint alles weer gewoon opnieuw. Niets bijzonders eigenlijk. Deze boom doorloopt gewoon de seizoenen zoals iedere andere boom dat doet. Geen verschil met de andere bomen in het bos op het eerste zicht. Maar toch wel. Deze boom is eigenlijk ontzettend anders dan alle andere bomen om hem heen. Deze boom, en misschien heeft u het kunnen zien, deze boom staat namelijk niet rechtop, maar deze boom ligt plat op de grond. En dat is niet wat een boom natuurlijk hoort te doen. Hij ligt daar al jaren. Op de grond, aan de oever van een klein meertje met stilstaand water. Hij beweegt niet meer, de stam gaat niet meer heen en weer, de takken gaan niet heen en weer. De bladeren bewegen niet mee met de wind. Nee, die boom die ligt daar gewoon. En is dat wat zo'n stevige, grote boom hoort te doen, liggen op de grond? Nee, dat is niet waar een boom voor bedoeld is. En toch, u heeft het kunnen zien, is deze boom niet levenloos. Toch is deze boom niet dood. Toch zit er nog ontzettend veel hoop in deze boom. En toch straalt deze boom nog ontzettend veel perspectief uit. Deze boom doorloopt de seizoenen net zoals iedere andere boom in het bos dat doet. Waarom? Omdat deze boom, hoe gevallen hij ook is, en daardoor op het eerste zicht misschien niet meer bruikbaar, deze boom is toch nog verbonden met datgene wat hem leven geeft. De aarde en water. De volgende foto laat heel mooi zien hoe de boom gevallen is. En we zien hierbij dat er aan de bovenkant heel wat wortels uit deze boom uit de aarde steken. Met grove, met hele harde bewegingen zijn deze wortels losgerukt uit de aarde. En nu steken ze boven de grond uit en zijn ze dood. Levenloos. Daar zit geen leven meer in. Daar zit geen betekenis meer in. Maar onderaan, en dan zien we dat natuurlijk niet, maar onderaan zijn er nog steeds een aantal wortels die nog wel verbonden zijn met datgene wat een boom leven geeft. Aarde en water. Er zijn nog een aantal wortels die wel verbonden zijn met de bron. Heel bijzonder. Die boom ligt daar, is nog steeds voor een klein gedeelte verbonden met zijn bron en straalt nog steeds heel veel leven uit. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, hebben we net gezongen. En we begonnen met het lied Schijn in mij, schijn door mij. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Ik wil jullie vanochtend, en ik schreef het al in de infomail, ik wil jullie vanochtend meenemen in een verhaal. Een heel bekend verhaal. En we gaan op reis gaan vanochtend. U mag blijven zitten hoor, maar we gaan wel op reis. We gaan op reis en we gaan kijken naar het verhaal van God en naar het verhaal van de Bijbel. We gaan kijken naar een verhaal waar zoveel hoop, waar zoveel zekerheid, waar zoveel liefde en waar zoveel genade doorheen straalt. We gaan kijken naar een verhaal uit de Bijbel, waar zoveel gevallen bomen in voorkomen. Bomen die misschien op het eerste zicht van geen betekenis meer zijn, maar waar God nog ontzettend veel waarde aan geeft. En als we kijken naar de Bijbel, ik heb het niet eens bij, wat erg. Als we kijken naar de Bijbel, dan zien we in de Bijbel natuurlijk ontzettend veel geschiedenis. Heel veel van de verhalen in de Bijbel die zijn al gebeurd. Maar ook in de Bijbel zien we heel veel profetieën. Dingen die over de toekomst gaan. Een deel van de profetieën die zijn al uitgekomen. Bijvoorbeeld als heel wat profeten vertellen over Jezus die voor de eerste keer naar deze wereld zal komen. Die profetieën zijn al uitgekomen. Maar ook zijn er nog heel veel profetieën die nog moeten uitkomen. Toekomstbeelden. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over de nieuwe hemel. Als er gesproken wordt over de nieuwe aarde. Een plaats waar geen tranen zullen zijn. Waar geen pijn meer zal zijn. Dat moet nog gebeuren. En wij op dit moment in deze wereld, wij leven in die spanning. In die spanning tussen het verleden en de toekomst. Want er zit een zekere spanning. Er zit een spanning tussen het leren en het waarderen van het verleden. Het gefocust zijn op de toekomst, maar toch volledig te leven hier en vandaag. Want God zegt over en over, hij zegt opnieuw en opnieuw in de Bijbel, kies vandaag wie je wil dienen. En ook zegt hij, leef vandaag volledig en compleet. Een voorbeeld daarvan zien we bijvoorbeeld in Matteüs, een van de eerste hoofdstukken. waar staat, maak je geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen heeft al genoeg zorgen uit zichzelf. En we gaan vanochtend kijken naar het verhaal van God met behulp van een whiteboard. Christian, kunnen we dat even... Met behulp van een whiteboard en PowerPoint. Oeh. Dank je. Een stiftje bij. Ja. Moet ik heel groot schrijven, zeker? We gaan kijken naar het verhaal van God. En als we kijken naar het verhaal van God, dan ga ik eerst een lijn tekenen. En deze lijn, zoals we zien, is niet recht. Waarom niet? Omdat het leven niet recht is. En daarnaast omdat ik gewoon heel slecht ben in het tekenen van rechte lijnen. Maar dan beginnen we aan de linkerkant en dan zeggen we, dit is de eeuwigheid in het verleden. Eeuwigheid, verleden. En dan aan de rechterkant komen we uiteindelijk uit bij eeuwigheid in de... Goed zo. Eeuwigheid in de toekomst. En alles wat zich afspeelt in dat verhaal tussen het begin, het ontstaan van alles, en alles wat nog komen moet, speelt zich af in dat verhaal tussen het eeuwigheidsverleden en de eeuwigheid toekomst. En we beginnen met de drie-eenheid. Want wie was er aanwezig in dit begin? God. En wie is God die aanwezig was in het begin? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ik ga daar niet verder over uitweiden. Ik geef vaak les over de drie-eenheid. Dan doen we daar een paar uur over. Maar laten we nu aannemen dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest alle drie aanwezig zijn in de schepping. En ik zeg heel bewust God de Zoon, want Jezus was natuurlijk niet zijn naam. In het hele Oude Testament vinden we de naam Jezus niet terug. Het is pas toen Jezus, de Zoon, geboren werd in de familie van Maria en van Jozef, dat God tegen hen zei, geef hem de naam Jezus. Dus in het begin was God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest aanwezig. En vanaf dan gaan we naar de schepping. Alle drie waren ze aanwezig in de schepping. We zien dat de Vader aanwezig was in de schepping, dat de Zoon aanwezig was en dat de Heilige Geest aanwezig was. En terwijl ze bezig zijn met het scheppen van hemel en aarde, terwijl ze bezig zijn met het scheppen van het heelal, met de sterren en alles wat erbij komt kijken, maan en zon, terwijl ze bezig zijn met het scheppen van bomen en planten, de aarde en alles wat erop is, terwijl ze bezig zijn met het scheppen van de zeeën en al wat daarin is, scheppen ze menselijke beelddragers. En deze term menselijke beelddragers, die leiden we af uit Genesis 1, vers 27, waar staat, laat God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Menselijke beelddragers noemen we dit. Wij zijn dus geschapen om het beeld van God te dragen. Ik vind het zelf een hele mooie, maar ook een hele belangrijke term. Menselijke beelddragers. Adam en Eva werden beelddragers genoemd. Zij waren gemaakt naar het beeld van God en zij waren bedoeld om het beeld van God te reflecteren. Ik fiets wel eens. Oh, nog steeds sportief. En op mijn fiets zit een reflector. Noemen we dat zo ook in Nederland? Reflector, ja. Dus niet de achterlamp, maar een reflector. En als ik mijn lamp aan wil doen, moet ik een knopje induwen of sommige fietsen een dynamo. Maar een reflector, daar hoef je niks mee te doen. Dat zit daar gewoon op. En in het donker doet een reflector helemaal niets. Een reflector zal pas zijn werk gaan doen als er licht, hoe klein dat ook is, in de omgeving van die reflector schijnt. En wat doet die reflector dan? Die reflector houdt dan dat licht niet bij zich, maar die reflector zal dat licht gelijk weer uitstralen naar de wereld om hem heen. schijn met uw licht. Schijn in mij, schijn door mij. Wij zijn dus geschapen, niet alleen man, niet alleen vrouw. Nee, man en vrouw zijn dus geschapen om het beeld van God te reflecteren. Wij zijn bedoeld om hem te laten zien. En wij dragen dus het beeld van de Vader. Wij dragen het beeld van de Zoon. En wij dragen het beeld van de Heilige Geest met ons mee. En Adam en Eva die hadden alles in zich om perfecte beelddragers te zijn. God had hen alles gegeven, emoties, verstand, alles gegeven om perfecte beelddragers te zijn. Maar wat gebeurde er? Het ging een beetje mis. De zondeval. Zonde kwam de wereld binnen. En deze perfecte beelddragers, die dus bedoeld waren om het beeld van God te reflecteren naar de wereld, werden nu inderdaad gebroken beelddragers. Dus wij beginnen met die prachtige wezens die God geschapen heeft. Met die prachtige wezens die God gecreëerd heeft. En zij zijn nu gebroken. Maar het bijzondere aan dit verhaal vind ik zelf dat God niet die tuin binnenkwam. Of dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet tegen elkaar zeiden. Ah, kijk nou toch. Het is gebeurd. Maar goed, we hebben nog maar 2 mensen. Niemand anders heeft het gezien wat ze hebben gedaan. God had ook kunnen zeggen, we hebben het geprobeerd, het is hun niet gelukt, maar we beginnen gewoon opnieuw. We vegen deze 2 mensen weg en we creëren gewoon nieuwe beelddragers. En we beginnen gewoon van vooraf aan. Niemand had het geweten, toch? Maar dat doet God niet. God komt namelijk naar de mens toe. En dat zien we in Genesis 3. In Genesis 3, vers 9 staat zelfs, waar ben je? Huh? Wat een gekke vraag. Hoezo, waar ben je? Adam, Eva, waar zijn jullie? Had God de tuin dan echt zo groot gemaakt? Heeft hij zich misschien een beetje overschat en heeft hij te veel bomen gecreëerd? Want ja, er wordt over 2 bomen gepraat, maar de tuin stond vol met bomen. Of even aan de andere kant van de rivier kijken. Adam, ben je hier? Adam, waar ben je? Adam, nee, dit is niet Adam, dit is John. Andere kant van de rivier. Adam, ben je hier? Eva, 4 rivieren. Dus God rent helemaal en hij zoekt Adam en hij zoekt Eva, maar hij kan ze niet vinden. Waar zijn jullie? Ze zijn verstopt. Is dat wat God deed? Stelt hij daarom de vraag aan Adam en Eva, waar zijn jullie? Nee. Uiteraard wist God waar Adam en Eva waren. Maar hij stelt deze vraag omdat hij wil dat Adam en Eva nog steeds contact met hem hebben. Hij heeft Adam en Eva geschapen om in een relatie met hen te hebben. Om een relatie met hen aan te gaan. Maar het feit dat zij dat verbond met God verbroken hebben, betekent niet dat God is veranderd. Laat mij hier een statement maken, misschien wel het statement van de dag. De zondeval veranderde God niet. God is niet veranderd door de zondeval. Nog steeds wilde God die relatie met zijn mensen. Nog steeds komt hij naar de mens toe, in, zoals de Bijbel zegt, de koelte van de avondwind. En dan zegt God dit. Ik erken dat je hebt gezondigd. Ik herken dat je hebt gezondigd. En daar zitten consequenties aan. Heel veel mensen denken dat God heel erg boos werd. Dat hij die tuin binnenkwam en dat hij Adam en Eva onmiddellijk uit die tuin joeg en dan maar verder kwam en verder ging met een reddingsplan. Dat is niet het geval. God kwam nog steeds heel rustig naar Adam en Eva. En hij zei, ik erken dat je hebt gezondigd. Daar zitten consequenties aan, daar zitten gevolgen aan. Dat is helaas zo. Maar dan zegt hij dit. Je hebt de gemeenschap met mij gebroken en dit is wat ik zal doen. Ik zal doorgaan met het werk wat ik in jou ben begonnen. in jou gebroken staat, om uiteindelijk op het einde van het verhaal een vernieuwde beelddrager te worden. Dat is het plan wat ik met je heb. En dan gaan we door. Adam en Eva gaan de tuin uit en zij gaan door. Ze krijgen kinderen en die krijgen weer kinderen en die krijgen weer kinderen. En dat gaat allemaal door op deze lijn. En uiteindelijk komen er zoveel mensen op deze wereld. Er komen zoveel mensen op deze wereld dat de mensheid geen idee meer heeft waarom ze eigenlijk in de eerste plaats geschapen zijn. En dan bouwen ze de toren van Babel en dan doen ze allerlei verkeerde dingen. En dan zegt God, er is maar één persoon op deze wereld rechtvaardig en dat is Noach. En dan zegt God, met Noach zal ik verder gaan. En dan hebben we de zondvloed. En dan na de zondvloed komen er 8 mensen uit de ark. Als ik goed heb geteld. Noach en zijn vrouw, 3 zonen en die zijn allemaal getrouwd. 8 mensen komen uit de ark. En dan zegt God, met jullie zal ik doorgaan. En hij zegt, ik wil een volk voor mijzelf. Ze zijn nog steeds gebroken. Maar God wil een soort gemeenschap. In het Engels zeggen we een community. God wil mensen bijeenbrengen die bij hem horen. En dat doet hij door Abraham. En dat gaat verder met het volk van God. En God maakt verbonden met zijn volk. Dat woord verbond kennen we trouwens nog steeds vandaag de dag. Vandaag de dag gaan we ook nog steeds een huwelijksverbond met elkaar aan. Als we ja zeggen tegen elkaar voor het leven. Ook in de tijd van de Bijbel sloot God verbonden met mensen. Dat deed hij eerst met Noach en toen zei hij, nooit meer zal ik de aarde vernietigen op een manier als deze. Met dan uiteindelijk de regenboog als teken van dat verbond. En ook sloot hij een verbond met Abraham en hij zei, uit jouw nageslacht zal ik de aarde vullen. Dus het volk van Israël, dat begon met Abraham, ging door met het volk van Israël. Dit volk van Israël werd een gemeenschap van beelddragers. Allemaal mensen die God apart had gezet. En zij kregen wetten, heel veel wetten. Zij kregen de 10 geboden. En uiteindelijk vraagt God aan hen om een tabernakel te bouwen, wat later de tempel zou worden. En daarmee zegt God, ik wil bij jou wonen. Ik wil bij deze gemeenschap van gebroken beelddragers wonen. Dus maak mij een plaats, zegt de Bijbel, maak mij een plaats zodat ik kan komen en in jullie midden kan zijn en zodat jullie als volk van Israël bij mij kunnen zijn. En dat is iets wat we door het hele verhaal terugzien. Het diepe verlangen van God om die intimiteit met zijn mensen op te zoeken. Dat diepe verlangen van God om heel dicht bij ons te zijn. Maar we kennen wellicht het verhaal. Ook het volk van Israël deed het niet heel goed. Ze leefden uiteindelijk niet volgens de geboden die God hen had gegeven en volgens de wetten en verbonden die gesloten waren. Vaak ging het goed voor een bepaalde periode en uiteindelijk ging het een periode niet meer goed. Als we Richteren of Koningen lezen, zien we dat het bergop gaat en bergaf gaat. Maar wat we vooral zien, is dat God de hele tijd tegen zijn gemeenschap van beelddragers zegt, ik zal jullie uiteindelijk de ware beelddrager sturen. Ik zal jullie namelijk laten zien wat het is om als beelddrager te leven. En dat doet hij door de profeten. Veel profeten vertellen dat Jezus de ware beelddrager zal komen. Want, zo zegt God, ik heb de mensheid gemaakt op zo'n manier dat de mensheid heel goed is. Vaak denken wij, dat wordt zelfs soms gezegd, dat de mens van binnenin eigenlijk heel slecht is. Maar God heeft de mens gemaakt als iets wat heel goed is. De zondeval was het kwaad. De zondeval komt voort uit het kwaad. Maar de mens is door God goed geschapen. En soms beginnen wij als mensen het verhaal te vertellen vanaf de zondeval. En dan zeggen we tegen anderen, je hebt gezondigd, je bent een zondaar. Je hebt een redder nodig in je leven, anders ga je naar de hel. En dat klopt, maar dat is niet het begin van het verhaal. Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen, We gaan naar de film. Oké, stel vanavond ga ik met mijn vrouw Ingeborg naar de film. Cinema, bioscoop. Dat is echt geleden van de tijd dat we aan het daten waren, denk ik. Maar stel, vanavond gaan we naar de film. Heel romantisch. En we hebben 3 kinderen, dus die gaan niet mee. Maar er komt een babysit. De film begint, hoe laat? 8 uur. Stel, we gaan om 8 uur naar de film. En de babysit die zou om 6:30 zijn. Want je moet nog naar Zwolle moeten we rijden. Parkeren, plekje zoeken. Hebben 1,5 meter afstand. Allemaal moeilijk. Dus uiteindelijk, de babysitter die komt niet. Die belt. Oh, ik ben wat later. Ik ben er 7:15. Oké. Kwart over zeven is de babysit daar. Kinderen liggen gelukkig al op bed. Maar we moeten haar nog uitleggen waar de la met chips is en thee en koffie. Mag ze allemaal pakken. We moeten nog wat meer dingen uitleggen. Uiteindelijk, oh ja, wij ons nog klaarmaken. Ja, we gaan naar de bioscoop. We komen eraan. Oh, moeilijk. Geen parkeerplaats kunnen vinden. Uiteindelijk zitten we in die zaal om 7:40. 20 minuten gemist. Ja, we hadden de keuze. We hadden ook gewoon kunnen omrijden en iets anders kunnen doen. Maar ja, tegenwoordig moet je reserveren op voorhand, toch? En dan moet je betalen. Dus ja, we hebben betaald, dus we gaan echt wel naar de film. Dus we zitten daar, we hebben het begin gemist, 20 minuten. We kijken naar die film, duurt nog ongeveer 1 uur en 10 minuten of zo. En dan denken we, wat een rare film. Ik snap er niks van. Een rare film. En dan na 1 uur en 10 minuten is die film afgelopen. En dan denk je, sorry, maar wat een raar einde, denk je dan. En waar komt die ene persoon nu plots vandaan? Die komt hier plots alles redden en dan één keer is de film afgelopen, maar die man die hebben de hele film niet gezien. Waarom is deze film een rare film? En waarom is het einde een raar einde? Omdat Ingeborg en ik die eerste 20 minuten hebben gemist. Het begin van het verhaal is zo cruciaal en zo belangrijk. Die man die uiteindelijk alles kwam redden op het einde, die was natuurlijk in het begin van de film zichtbaar. Voor de andere mensen in die zaal was er helemaal niks raars, helemaal niks geks. Dus we beginnen het verhaal niet met te zeggen dat mensen zondaars zijn en dat ze Jezus nodig hebben in hun leven. We beginnen niet met het zaaien van angst in de mensen hun leven. Maar we beginnen met het verhaal vanaf het begin te vertellen. Wauw. Er is een liefhebbende God. Er is een grote God. Er is een God die jou op het oog heeft. Er is een God die jou heeft gemaakt om een relatie met jou te hebben. Maar ja, er ging wat fout. En daardoor is Jezus naar deze wereld gekomen. Terug naar het verhaal. Want het verhaal is nog niet ten einde. We gaan door met mensen als David en Salomo en Rut en Esther. Waarschijnlijk een beetje in een andere volgorde. Maar uiteindelijk hebben we een periode van 400 jaar waar het compleet stil is. We hebben geen idee wat er gebeurt. We weten door andere geschriften in de geschiedenis wat er in de wereld gebeurt. Maar we noemen het een periode van 400 jaar stilte, omdat God 400 jaar niets meer zegt tegen zijn volk, tegen zijn beelddragers. Dus tussen de laatste profeet in het Oude Testament, Maleachi, en tussen de komst van Jezus zit 400 jaar. Maar door de generaties heen, familie op familie, wordt er steeds verteld, er komt de Messias. De Messias komt en die zal ons bevrijden. De Messias, de redder, Immanuel, zal komen. En dat gebeurt ook. Jezus komt. Jezus komt naar deze wereld, de ware beelddrager. En wanneer Jezus komt, dan zegt hij, ik zal laten zien aan de mensheid wat het echt betekent om een beelddrager te zijn. En het symbool wat we natuurlijk gebruiken voor Jezus is het kruis. En het is een heel belangrijk symbool, want uiteraard zeggen we, Jezus is gekomen om ons te vergeven van onze zonden en om de weg naar de Vader weer vrij te maken. Maar het beeld van het kruis is totaal niet compleet, want Jezus deed nog iets anders. Jezus kwam namelijk niet alleen om voor ons te sterven, maar Jezus kwam ook om voor ons te leven. Die 33 jaar hier op aarde zijn zo belangrijk. Jezus zegt in die 33 jaar, dit is hoe je moet leven. Je hebt vrienden, je hebt familie, je hebt broers en je hebt zussen. Het gaat goed in het leven, het gaat minder goed in het leven. Je hebt teleurstellingen. Er zijn vrienden van je die sterven. Er zijn familieleden van je die sterven. Hoe ga je daarmee om? Jezus had tijd nodig voor zichzelf. Jezus was gefrustreerd. Oh, Jezus was gefrustreerd. Dat verhaal met die farisee op het tempelplein. Jezus was gefrustreerd. Jezus was soms boos. Jezus had innige en diepe vriendschappen. Hij zegt door alles heen, dit is wat het is om een ware beelddrager te zijn. Jezus huilde. Jezus moest zich terugtrekken op een eenzame plaats nadat hij een drukke tijd van bediening had gehad. Jezus zei, dit is hoe je je leven als ware beelddrager moet leven. Dit is hoe ik het bedoelde met Adam en Eva. Zo is het bedoeld. En dan, we kennen het verhaal, uiteraard, Jezus sterft voor ons. Om die weg naar de Vader vrij te maken. Maar daar stopt het verhaal niet. Jezus staat weer op uit de dood, halleluja, ja. Hij overwint de dood, maar ook daar stopt het niet. Heel wat dagen later, wat verder in het verhaal, ik geloof 40 dagen later, hebben we Hemelvaartsdag. Toevallig op een donderdag, Hemelvaartsdag. En wat gebeurt er op Hemelvaartsdag? Jezus gaat naar de Vader. En wat zegt de Bijbel daarover? De Bijbel zegt daarover, Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader en hij bidt voor ons. Mag ik dat nog even zeggen? Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader en hij bidt voor ons. Jezus doet voorbeden voor ons. Ik heb er nog niet heel vaak bij stilgestaan. Maar laatst deed ik dat en dan dacht ik, wow, dat is best wel wat. Wat onze omstandigheden in het leven ook zijn. Waar wij ook doorheen gaan, op de top van een berg zitten of in een dal tijdens een coronacrisis. Jezus doet voorbidden voor ons. Laten we even naar ons eigen leven kijken, thuis of hier in de zaal. Misschien gaat u door een moeilijke periode. Misschien komen er moeilijke en spannende dingen aan. Jezus doet voorbeden voor ons. Wij zijn niet alleen. Misschien voelen we ons vaak alleen. Misschien denken we, hoe moet ik dat ooit in mijn eentje hier gaan doen? Maar we hoeven het niet in ons eentje te doen. Jezus doet voorbeden voor ons. Ik zei het ook dat ik niet zou stilstaan vanochtend. Jezus bidt voor ons. Maar ook daar stopt het niet. Hemelvaartsdag, 10 dagen later, geloof ik, deze keer gelukkig wel op een zondag, Pinksteren. Pinksteren, wat is het symbool? Uiteraard een vlam. Vuur. De Heilige Geest wordt uitgestort. En de profeet Joël zegt daarover dat de Heilige Geest wordt uitgestort op iedereen. Op al het vlees. En dit is heel bijzonder. Want we zien dit als rode draad door het hele verhaal heen. Laten we er even naar kijken. In de tuin wandelde God de Vader met zijn beelddragers. In de tabernakel wilde God de Vader met zijn gemeenschap van gebroken beelddragers leven. Jezus kwam naar deze wereld om bij zijn mensen te zijn. En uiteindelijk wordt de Heilige Geest uitgestort, zodat de Heilige Geest God in iedereen van ons kan wonen. En door het werk van Jezus aan het kruis en door de uitstorting van de Heilige Geest zijn wij nu uiteindelijk die vernieuwde beelddragers geworden. En dit is heel bijzonder, want dit maakt ons, dit maakt u, dit maakt jou en dit maakt mij een deel van het verhaal. Dus na de uitstorting van de Heilige Geest gaan we verder. De eerste kerk wordt gesticht. We gaan verder door de lijn, jaar 100, 200, 500, 1000, 2000. En uiteindelijk is het 20 september 2020, vandaag. Waardevol leven gemeente Loppersum. Wij zijn onderdeel van het verhaal van God. Als het verhaal van, als de Bijbel niet gestopt zou zijn in het jaar... net na het Nieuwe Testament... Als de Bijbel daar niet gestopt zou zijn, maar door zou zijn gegaan, En als alles wat God doet en zegt zou opgeschreven zijn in één boek van begin tot het einde, dan stond u, dan stond jouw verhaal in datzelfde boek. Dan staat het verhaal van Abraham waarschijnlijk nog steeds op bladzijde 10. Maar Roos en Geert, dan staat jullie verhaal op bladzijde 836. En Harry en Truus, dan staat jullie verhaal op bladzijde 1236. En dat kan ik voor iedereen van ons zeggen. Wij zijn deel van het verhaal van God. God heeft ons samengebracht en wij zijn nu die vernieuwde beelddragers geworden. En hij wil, zoals die reflector, in ons schijnen, maar gelijk ook weer door ons schijnen. Wat een prachtig thema dit jaar. Schijn in mij, schijn door mij. Want de wereld heeft het nodig. Amen. Oh, maar ook hiermee is het verhaal nog niet afgelopen. Want dat zou betekenen dat het hier stopt. Maar uiteindelijk, absoluut, komt er een nieuwe wereld. Er komt een nieuwe schepping. Jezus zal terugkomen, daarover wordt gesproken in de Bijbel. En dan zal er een plek zijn zonder tranen. Dan zal er een plek zijn zonder verdriet. Dan zal er een plek zijn zonder teleurstellingen en zonder dood. Maar bovenal komt er een plek waar God samen met ons zal regeren. Laat ik het even anders noemen in de terminologie die ik vandaag gebruikt heb. De ware beelddrager, Jezus Christus, zal regeren met ons als vernieuwde beelddragers. Dus wij zullen een team zijn. Is niet geweldig? Samen met Jezus in een team. Wie wil dat nu niet? Wij zullen een team zijn, Jezus Christus en wij, regerend over de nieuwe wereld en de nieuwe aarde. En Christian of anderen van het muziekteam, die mogen al naar voren komen en alvast beginnen spelen. Oh. Want dit is echt het verhaal waarin wij ons op dit moment bevinden. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En de rode draad, en ik heb het al gezegd, maar de rode draad in dit verhaal is dat het altijd Gods verlangen is geweest om bij zijn mensen te wonen. Het is altijd Gods verlangen om bij zijn mensen te wonen en het zal altijd Gods verlangen zijn om bij zijn mensen te wonen. Dat is zijn hart. Dat is zijn verlangen. Hoe gebroken Adam en Eva ook waren. Hoe gebroken het volk van Israël ook was. Hoe gebroken wij ons misschien vandaag de dag wel kunnen voelen. Het is altijd Gods verlangen en intentie om bij ons als vernieuwde beelddragers te wonen. God bedacht altijd een plan van redding. Terug naar die boom. Die boom die daar ligt. Aan de oever van dat meertje met stilstaand en vies water. Wat ziet die boom er aan de onderkant vreselijk uit? Ik heb geen foto gemaakt daarvan. Maar aan de achterkant van die wortels is het heel vies. Is het heel lelijk. Dode wortels steken er overal uit. Niet waarvoor wortels bedoeld zijn. Wortels zijn bedoeld om diep in de aarde te groeien. Wat ziet die boom er aan de achterkant lelijk uit? Maar als we ons omdraaien en naar de stam kijken, naar de blaadjes kijken, naar de seizoenen kijken, naar de kleuren die boom straks zal hebben in de herfst. Wat ziet die boom er dan mooi uit? Wat doorloopt die boom mooie seizoenen zoals alle andere bomen horen te doen? En wat heeft God nog steeds een ontzettend groot plan met die individuele boom? Lieve mensen, wat kunnen wij ons ellendig voelen? Ik weet niet hoe het met u is, want we hebben elkaar al heel lang niet meer gezien. Velen van jullie spreek ik wel eens vaker, maar hebben in de afgelopen periode niet meer gesproken. Maar ik heb wel eens genoemd, ooit in de studio, in een van mijn eerste preken die ik daar gaf, dat ik in februari, maart de moeilijkste beslissingen heb genomen uit mijn hele periode bij Jeugd met een Opdracht. Nu zijn we heel wat maanden verder en ik kan zeggen dat het begin van de coronacrisis mijn moeilijkste maanden zijn geweest in 10 jaar leiderschap bij Jeugd met een Opdracht Heidelbeek. Oh, wat heb ik mij soms ellendig gevoeld. Oh, wat heb ik mij soms gevoeld als die boom die daar ligt, levenloos, in de winter, geen blaadje eraan te bespeuren, wortels die uit het zand omhoog zitten. Wat heb ik gedacht, oh, wat moet de toekomst brengen? En wat kan ik dat nog steeds denken? Ik ben verantwoordelijk voor heel wat dingen bij Jeugd met een Opdracht Heidelbeek. En deze week zijn al onze cursussen weer van start gegaan. Maar wat kan ik soms denken? Ik hoop dat het me goed gaat. Wat kunnen we ons soms ellendig voelen? En misschien denkt u, of misschien zijn er meerdere thuis of hier vanochtend in de zaal die ons... waarbij we ons voelen als die gevallen boom. Waarbij het misschien lijkt alsof er geen toekomst meer in ons zit. Waarbij het misschien lijkt alsof er geen leven meer in ons zit. Waarbij het misschien lijkt alsof we zo moe zijn. We proberen wel, we komen wel naar de kerk, we zetten wel die livestream aan, maar we zijn zo moe. Moe gevochten, moe gepraat, we zien het niet meer zitten. Wat kunnen we ons soms ellendig voelen? En als u dat bent, als jij dat bent, hier in de zaal of thuis, dan wil ik heel luid en duidelijk zeggen, er komt nieuw leven aan in Jezus' naam. Ik wil heel luid en duidelijk zeggen, er komt nieuw leven aan in Jezus' naam. Ik wil luid zeggen, er komt nieuw leven aan in Jezus' naam. Waarom? Omdat wij niet alleen zijn. God zit daar en hij doet voorbeden voor ons. Aan de rechterhand van de Vader. Jezus doet voorbeden voor ons. Dank u, Jezus. We zijn niet alleen. Jezus heeft leven voor ons. Jezus heeft leven voor ons persoonlijk. Ook voor ons als community, als gemeenschap van beelddragers. Maar ook voor iedereen van ons persoonlijk heeft Jezus hoop, toekomst en leven. Nieuw leven in Jezus' naam. Nieuw leven in Jezus' naam. We gaan zo meteen een heel mooi lied zingen. The Blessing, heel bekend. En dat lied zegt, may his favor be upon you. Dus mag zijn gunst op je zijn. Maar het lied gaat ook door en dan staat er, may his presence, mag zijn aanwezigheid, may his presence be around you and above you en overal, mag zijn aanwezigheid overal zijn, maar ook in je en door je heen. En dan eindigt dat strofe over zijn aanwezigheid met het zeggen, he is with you. Hij is bij je. Opnieuw, en dat wil ik uitbidden en dan geef ik het aan jullie. Opnieuw wil ik zeggen, God is bij je. Je bent niet alleen en er komt nieuw leven aan. Niet mijn woorden, dat zijn Jezus woorden in de naam van Jezus. Zullen we gaan staan? Als u in de mogelijkheid bent. Want Jezus, we willen inderdaad zeggen dat we u alle eer en alle glorie geven voor het leven wat u geeft. En Heer Jezus, op dit moment ben ik u zo dankbaar dat het vanaf het begin tot het einde altijd uw intentie is geweest, altijd uw intentie is en altijd uw verlangen zal zijn om bij uw beelddragers te zijn. Dank u Heer dat u ons in de eerste plaats bedoeld heeft om die relatie met u aan te gaan. En dank u dat wij altijd bij ons mogen, dat we altijd bij u mogen komen, wat onze omstandigheden ook zijn. Wij mogen altijd bij u komen, Koning Jezus. Hoe gebroken we ons ook voelen, hoe ellendig we ons ook kunnen voelen, hoe levenloos we ons misschien kunnen voelen, er is altijd nieuw leven bij u. En Heer, daarom bid ik op dit moment voor ons als gemeente met elkaar verbonden, maar ook voor ieder individu dit bij dit huis hoort. Heer, dat we dat nieuwe leven wat u voor ons heeft klaarliggen, dat we dat zullen aangrijpen. Want Heer, u vraagt ons om die stap te zetten. U vraagt ons om die stap te zetten in dat leven van u te grijpen, tot ons te nemen en samen met u de wedloop te lopen. Om samen met u, Koning Jezus, ervoor te gaan en om nieuwe horizonten op te zoeken. Om samen met u een geweldige wedloop te lopen waarin u centraal staat en voorop loopt. Jezus, we zegenen u en we houden van u.